Wist je dat de uitdrukking rijke stinkert zijn oorsprong heeft in de 17e eeuw? Rijke mensen lieten zich toen in kerken begraven omdat het een statussymbool was om dicht bij het altaar te rusten. Echter, deze dure grafplaatsen in slecht geventileerde kerken zorgden voor een macaber probleem. De geur van ontbindende lichamen. Deze doordringende stank leidde tot de spottende bijnaam rijke stinkert voor de welgestelde. Terwijl de armen buiten in de frisse lucht werden begraven. Dit is de podcast Dood gaan we allemaal, want dood gaan we allemaal. En ik zit hier wederom aan tafel met Ide en met Aisha.
Ja, leuk mannen. We gaan het weer hebben over iets serieus, maar wel op een luchtige manier. En we merken dat we het echt wel gaaf vinden om weer bij elkaar te komen om het over die dood te hebben.
Ja, ik moet zeggen dat ik er elke keer weer naar uitzie om met jullie om tafel te gaan en die dood nog meer bespreekbaar te maken. Maar er zijn ook zoveel dingen te vertellen. Er is zoveel.
Ja. Yes, laten we beginnen.
Ja, en vooral in de aanloop ook na deze podcast natuurlijk het onderzoek wat we allemaal een beetje doen naar de onderwerpen die we gaan bespreken. En deze aflevering zullen we wijden aan de uitvaart van John F. Kennedy. Analyseren we Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman tot op het bot. Bespreken we het onderwerp De Laatste Zorg. En beantwoorden we de luisteraarsvraag wat kost een uitvaart. Dus als je nieuwsgierig bent naar wat de kosten van een uitvaart zijn, blijf dan zeker luisteren. Maar allereerst de uitvaart van John F. Kennedy.
JFK, ofwel John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy werd geboren op 29 mei 1917 in Brookline. Niet te verwarren met Brooklyn, in Massachusetts, als de tweede zoon van Joseph en Rose Kennedy. Hij ging naar prestigieuze scholen en studeerde in 1940 af aan de Harvard University. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Kennedy in de Amerikaanse marine. En na de oorlog begon hij zijn politieke carrière en werd in 1946 gekozen in het Huis van Afgevaardigden. In 1953 trouwde Kennedy met Jacqueline Lee Bouvier, later ook wel bekend als Jackie O. Samen kregen ze 4 kinderen. Arabella, die dood werd geboren. Caroline, John Jr. en Patrick, die ook kort na zijn geboorte overleed. In 1961 werd Kennedy de 35e president van de Verenigde Staten. Zijn tijd in het Witte Huis werd gekenmerkt door gebeurtenissen zoals de Cuba-crisis, de oprichting van de Vredeskorps en de aanzet tot de ruimtewedloop. Tragisch genoeg werd zijn presidentschap abrupt beëindigd toen hij op 22 november 1963 in Dallas, Texas, werd vermoord.
Ja, ook eigenlijk wel weer een super actueel thema met de aanslag op de presidentskandidaat Donald Trump.
Zeker, het is ook niet de eerste keer dat er een poging tot doodslag is op een Amerikaanse president. Er hebben een aantal het niet overleefd. Mm-hmm. En een aantal wel, zoals Ronald Reagan. En JFK, toch wel een lievelingetje denk ik, hè, van het Amerikaanse volk.
Absoluut,
ja. Alleen maar hele mooie dingen over hem gelezen. En eigenlijk het huwelijk met hem en Jackie leek ook een soort van sprookje.
Ja, een soort Hollywood-koppel. Want zij was inderdaad ook heel populair. Ze was mooi, ze was heel modieus, maar ze was ook intelligent.
Ja.
Dus die combinatie zorgde dan voor dat het eigenlijk een beetje zoals de Beckhams is. Hè? Dan word je eigenlijk nog mooier en nog leuker, nog groter.
Ja. Neergeschoten dus door Lee Harvey Oswald. Althans, dat is het verhaal. Hè? Er zijn hele leuke podcasts te luisteren. En er is natuurlijk sowieso ontzettend veel te lezen over de doodsoorzaak. En nou, ik wil jullie eigenlijk één tip geven, die heb ik ook geluisterd. Te luisteren op Spotify, The Secret Archives. Het verhaal eigenlijk over de aanslag op JFK, John F. Kennedy.
Okay. Ja. Zeker het luisteren waard.
Absoluut.
Wat weten we eigenlijk over zijn uitvaart en de aanloop hiernaartoe?
22 november dus neergeschoten en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij om 1 uur 's middags lokale tijd in Amerika officieel werd doodverklaard. Nou, het nieuws veroorzaakte een golf van rouw en ongeloof. En eigenlijk diezelfde dag werd ook zijn lichaam overgebracht naar Washington DC met een Air Force One.
Ja, en in die Air Force One, die speelde ook nog een belangrijke rol in de beëdiging van de vicepresident Johnson, die eigenlijk aan boord zijn beëdiging heeft gedaan en direct doorvloog naar Washington D.C. Dus dat is ook wel een gekke situatie, hè? En je
Bizar.
Weet natuurlijk als je vicepresident bent dat jij de opvolger bent.
Ja.
Maar het is allemaal heel snel gegaan. Half één neergeschoten, om 1 uur doodverklaard. En dan beginnen alle molens te draaien.
Ja.
En ja, wat mij wel opviel is dat hoe snel die uitvaart is gekomen op zijn overlijden.
Ja, en nog even een paar stappen terug. Want je had het net over over die vlucht, hè, waarbij dus de vicepresident Johnson de eed heeft afgelegd. Er is een foto ook gemaakt, hè, met hem en Jackie Kennedy. En wat ik zo bijzonder vond, is als je die foto ziet, zie je haar bebloed. Het bloed van haar man nog op haar kleding.
Klopt, want ze wilde niet bij hem weg toen hij was neergeschoten. Waar zij natuurlijk bij zat, hè? Naast in die limousine zat zij. Mm-hmm. En kun je je voorstellen, je man wordt neergeschoten, die zit ernaast.
Ja.
Bloed op je kleding. En dat heeft ze inderdaad aangehad. Dat, ja. Hoe bizar
maar
is dat?
Voor een aantal dagen las ik zelfs.
Ja, het is volgens mij tot ze in Washington
arriveerden.
En het lichaam werd overgebracht naar de East Room, hè, van het Witte Huis. Daar werd hij opgebaard. Daar werd ook de Amerikaanse vlag gedrapeerd over de kist. Volgens mij tot dat moment heeft ze die kleding gedragen. Echt, tot het moment dat hij op de plek was waar hij eigenlijk naartoe gebracht moest worden.
Precies, daar is hij 24 uur in die East Room is hij geweest, onder bewaking uiteraard. En toen is eigenlijk een soort uitvaartceremonie van 3 dagen heeft er plaatsgevonden.
Correct, ja. En wat ik ook wel heel mooi vond, of bijzonder vond op de lezer, dat het nieuws van het overlijden werd in Nederland 's avonds om 8 uur bekendgemaakt via het NTS-journaal. En de volgende dag waren er in ons land allerlei herdenkingsbijeenkomsten. Konden er bloemen worden neergelegd bij het portret van Kennedy bij de Rai in Amsterdam. En wat ik ook wel een bijzonder weetje vind en wat ik ook wel met jullie wil delen, is dat de intocht van Sinterklaas niet doorging.
Aha. Oh, dat wist ik niet.
Dat wist ik ook niet.
Wat ding?
Nou ja, dan is de uitvaart van de president een staatsbegrafenis. Wat is jullie opgevallen aan het vertoon?
Nou, wat ik wel een heel mooi gezicht vond. Ik heb even de beelden teruggekeken. En wederom een tip voor degene die dit luistert. Op YouTube staat er een verslag van 45 minuten. Van alles wat er is gebeurd de dagen van deze uitvaart van John F. Kennedy. En op die beelden zie je dus dat zijn kist, de lijkkist wordt op een kanonwagen geplaatst. Dus een open wagen, bedekt met de Amerikaanse vlag. En wat je ziet is, wat ik echt prachtig, een indrukwekkende mars met deze lijkkist door Washington. Voor de wandeling naar het Capitol. Bijzonder mooi. En wat ik ook heel indrukwekkend vond is de hele stoet, die hele enorme mensenmassa die daar langs de kant stond opgesteld.
Want hij was natuurlijk ook enorm geliefd, ook binnen de Amerikaanse en ook buiten de Amerikaanse landsgrenzen. Want hij was ook een president die echt opkwam voor ook de minderheden in de Amerikaanse bevolking, waaronder bijvoorbeeld de zwarte bevolking. Dus hij kreeg daarin eigenlijk heel veel liefde van het land en ook daarbuiten. Je gaf het net al even aan, er was ook op de Dam een hele grote bijeenkomst, geleid door de toenmalig burgemeester van Amsterdam. Die sprak en daar waren ook duizenden mensen bij aanwezig. Dus niet alleen in Washington, maar ook wereldwijd waren er heel veel plekken waar hij werd herdacht op dat moment.
Veel vrouwen ook in beeld die hem als een soort filmster zagen.
Ja.
En delegaties, regeringsleiders, staatshoofden van meer dan 92 landen waren daarbij aanwezig. Mm. Waaronder ook prinses Beatrix en haar man.
Klopt, en Bernard.
En dat bedoel ik eigenlijk. Klaus was
Bernard,
natuurlijk
Bernard. Niet,
en met z'n drieën waren ze minister.
Precies. En dat was de dag daarvoor, dus de 24 november, werd John F. Kennedy dus gebracht naar het Capitol. Daar werd zijn kist neergezet, zijn gesloten kist. En daar was dus de mogelijkheid voor het volk om afscheid van hem te nemen. Ik heb nog een beetje teruggelezen waarom de kist gesloten was. Dat heeft natuurlijk aan te maken met het feit dat hij werd geraakt. Maar blijkbaar was Jackie Ook vanwege haar religie, haar geloof. Hè. Zij was katholiek.
Katholiek, ja.
Katholiek. En ze heeft ook aangegeven dat zij wilde dat het lichaam met rust gelaten zou worden. Want ze zegt dat als een omhulsel. De ziel heeft het lichaam verlaten. Dus een gesloten kist was helemaal prima voor haar. Dus ze zei van, als ik hem niet meer wil zien, dan ook de rest van de wereld niet. De kist bleef dicht. Hebben jullie een idee hoeveel mensen van het volk in die 21 uren dat ze dus afscheid konden nemen van John F. Kennedy in het Capitol, hoeveel mensen hem bezocht hebben?
Volgens mij was het 250.000.
Correct.
Ja,
250.000 mensen hebben inderdaad de moeite genomen om hem daar nog een laatste eer te bewijzen.
Ja, en dat is best wel veel, hè? Want nu gaat alles natuurlijk heel snel met social media. Maar toen was het ook het vervoer. Het kwam allemaal wat langzamer op gang. Dat er dan toch nog zoveel mensen waren. Het weer was natuurlijk ook goed. Dus dat speelt denk ik ook wel een rol. Al het was november en ja, nog steeds in Dallas, Texas is het natuurlijk altijd mooi weer. En dat weer speelde trouwens ook tijdens zijn overlijden een rol. Hè? Want ik wil het natuurlijk voornamelijk over de uitvaart hebben. Maar als we een klein stukje daar terug gaan. In die limousine waarin ze zaten, die kap was afgehaald vanwege het weer. Dus dat weer speelde wel een rol.
Ja.
Wat ik trouwens ook heel opmerkelijk vond aan die uitvaartstoet was het feit dat je niet puur dat je witte paarden zag, maar de opstelling.
Ja.
Ik vond die paarden vrij onrustig. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen.
Ja, en vooral één paard, genaamd Black Jack, was heel onrustig. Een ruiterloos paard, zat ook niemand op. Want wat je zag bij dat paard waren de omgekeerde laarzen van een strijder eigenlijk in de stijgbeugels. En dit symboliseert een gevallen leider.
Oh, dus vandaar dat er iemand langs liep.
Klopt.
Maar er waren dus ook 7 witte paarden. Waarom geen 8 of 6? Dat vond ik dus heel opmerkelijk.
Mm-hmm.
En er zaten dus 3 ruiters op. Dus elke ruiter had een paard naast zich zonder ruiten erop. Weet een van jullie waarom dat zo was?
Waarschijnlijk dan die symboliek van die gevallen leider.
Gevallen leider.
Ja. Oh, oké. Okay.
Ja,
denk ik.
En wat wel bijzonder is dat dit paard, er was 1 zwart paard dus, Black Jack, dat na de uitvaart dit paard werd aangeschaft, gekocht door Jackie.
Ja.
Het paard is in 1976 overleden, dus tot die tijd was zij ook de eigenaresse van dit paard. We dus meeliep in deze stoet. Heel mooi die beelden die allemaal nogmaals terug te zien zijn op YouTube, waar je dus ook deze stoet ziet en ook inderdaad dit zwarte paard. Ja.
Ja,
ik zag ook de Nederlandse nieuwsuitzending toen de tijd. En dat was natuurlijk allemaal veel amateuristischer dan dat het op dit moment is. Net zoals jij al zei, Aisha, met de snelheid van de media nu was dat toen. Natuurlijk ging dat helemaal niet zo snel. En het grappige is ook wel om te zien dat een deel van de uitvaart was live te volgen via televisie. Maar op een gegeven moment draaide die satelliet op een bepaald punt, waardoor dus eigenlijk die verbinding uitviel. En daardoor is niet de hele uitzending gebroadcast. Wel op de radio, maar niet op de tv. En wat je toen ook nog niet had, ze moesten natuurlijk heel snel schakelen om eigenlijk beeldmateriaal van hem bij elkaar te krijgen en een biografie te maken. Na het overlijden van Kennedy is, even kijken wat had ik opgeschreven, het gele dossier in het leven gekomen. En wat dat precies is dat van alle bekende personen zijn er nu dossiers aangelegd voor nieuwszenders. Zodat wanneer iemand onverwachts overlijdt, dat ze altijd gelijk materiaal hebben.
Klopt.
Dat is dus door de uitvaart van Kennedy in het leven
heeft
geroepen. Ja, dus,
wow. Dus dat er eigenlijk van elk bekend persoon het dossier is. Dat
ja, ze kunnen direct iemand inderdaad.
Omdat iemand natuurlijk onverwachts kan
In memoriam eigenlijk.
Ja, ja. Dus direct. Ja. Wel heel mooi.
Je ziet het ook wel als bekende mensen overlijden, hè? Dat je vrijwel direct. Ja, goed, we hebben best wel wat gesproken over de tocht tot en met de St. Matthew's Cathedral. Want dat is de plek waar de uitvaartmis heeft plaatsgevonden. Duurde 1 uur en 16 minuten. Nou, je zei het al, Aisha, naast Bernard en prinses Beatrix waren er nog heel veel andere premiers en royalties aanwezig. En 1200 gasten in de kerk. Kardinaal Richard Cushing leidde de dienst. En mooi te benoemen is dat hij ook de persoon was die destijds John en Jacqueline heeft getrouwd. Verder was er een dienst vol met gebeden, schriftlezingen en een eucharistieviering. Er werd gebruik gemaakt van zowel Engels als Latijn. Ja.
Echt een katholieke dienst.
Echt een katholieke dienst, ja, exact.
En ik weet, Ida, jij vindt het natuurlijk heel belangrijk om kinderen in de uitvaart, bij de uitvaart te betrekken. Maar ik neem aan dat die kinderen hier, Caroline en John Junior, geen rol hebben gehad. Hè?
Nou, dat is goeie. Wat mij opviel was, er is één shot. En daar zie je dat kleine mannetje die 3 jaar is een saluut. Zeg dat saluut uitbrengen?
Oh.
Naast al die andere militairen. En dat is gevangen door één fotograaf. Die heeft dit shot gemaakt, want er was voornamelijk focus op de kist en op Jackie. Eigenlijk alle fotografen hebben dat jochie niet gezien. Er was één fotograaf en die heeft dat shot gemaakt waarbij dat jochie inderdaad een groet brengt. Dat vond ik heel mooi, heel mooi.
Heel mooi.
En heel mooi te zien is dat de kindjes overal bij waren. Je ziet Jackie lopen met de twee kindjes. En als hij ligt opgebaard in de Capitol, zie je ook Jackie buigen over de kist hangend eigenlijk. Met de handen op de kist en die twee kindjes zijn met een mama. Dus de kindjes zijn er wel bij betrokken, maar hebben niet een rol gehad. En ik weet niet of het in de jaren 60 gebruikelijk was om heel veel kindjes te betrekken bij het afscheid.
Nee,
doen we gelukkig tegenwoordig anders. Ja.
Mooi,
ja.
Mooi. En zeker Jackie O denk ik ook nog wel een keer goed om daar aandacht aan te besteden tijdens een van onze afleveringen. Want het was zeker ook een icoon.
Zeker.
Ja.
Want we gaan nu door naar de playlist.
Time to say
Time to say goodbye, oftewel in het Italiaans, conto partiro, ik zou met jou vertrekken. Mijn Italiaans is niet zo heel erg goed, scusa mille. Maar het is natuurlijk wel het uitvaartnummer nummer 1 eigenlijk toch wel, hè?
Number one.
One, ja.
We staan al jaren op nummer 1 in de uitvaartchart.
Mm-hmm. Dus, ja.
We kennen hem allemaal.
We kennen hem allemaal en dan met name de versie met Sarah Brightman, waarin zij dus Engels zingt en hij Italiaans.
Ja.
Waarom denk je, Ida, dat die populairder is dan het Italiaanse conto partiro zelf?
Misschien ook wel door de taal. Mensen verstaan wat zij zingt. En hij overigens ook, want hij zingt natuurlijk ook gewoon in het Engels. En ik denk de combinatie van die twee, een mannenstem en een vrouwenstem. Ja, ik weet niet. Ik vind duetten sowieso mooier eigenlijk. Ja. En zeker.
En je voelt ook in hun in dat lied echt de chemistry tussen hun.
Ja.
Ik heb ook opgezocht, ze hadden geen romantische relatie, maar je voelt wel.
Uh-huh.
Ja? Heb jij meer? Weet jij meer?
Ik zeg nooit, maar geef verder.
Ik begreep dat ze geen romantische relatie hadden. Misschien is er wel achter de schermen een en ander gebeurd, geen idee. Maar je voelt wel echt die vriendschappelijke liefde en chemistry in dat duet. Dus,
ja, en dat hoor je ook echt inderdaad. Ja.
Fireworks, tegen het einde aan.
Ja.
Ja, echt heel mooi. Ja, dat bouwt op natuurlijk ook, hè? Het is echt een prachtig nummer.
Ja, en bijzonder succesvol in Europa. Vooral in Duitsland, want daar heeft het 3 miljoen exemplaren verkocht. 3 miljoen. En 14 weken op de nummer 1 gestaan. Dus het is een geliefd nummer. En je zei het al, ook bij uitvaarten. Ik hoor hem echt wel heel regelmatig. Het is wel een heel geliefd nummer. En begrijpelijk ook wel.
Ja,
dat denk ik ook. Ja, Italianen zijn echt wel goed in het schrijven van muziek. Hè? Want wij hebben natuurlijk best wel heel wat Italiaanse nummers overgenomen. Vooral Marco Borsato heeft het veel gedaan.
Paul de Leeuw.
De melodieën die komen gewoon echt heel mooi binnen. Dus ik begrijp het wel.
Ja, en het is ook nog best een nummer met, wat ik las, vocale uitdagingen.
Zeker.
Dat geloof ik, ja.
Doe het niet na.
Weer die hoge noten en dan ook. Het is een beetje klassiek, pop.
Ja,
gemixt.
Ik vind het een heel elegant nummer. En ook vooral die toevoeging van Sarah Brightman. Die geeft een soort engelachtige laag over dat nummer. Waardoor ik hem denk ik mooier vind dan de secte versie van Andrea Bocelli alleen.
Ja. Dat denk ik. Ja, ben ik het helemaal met je eens. Ja, prachtig.
Mooi
nummer. Vooral ook in... Ik geloof dat crescendo. Ook mijn Italiaans is niet zo goed. Maar die naar zo'n climax toewerken in zo'n nummer. En dan op een gegeven moment, gedurende dat nummer, word je ook een beetje van je stoel gelift. Je maakt letterlijk heel even een kleine reis naar de wereld. En dan is het klaar bij de fireworks. En dan zak je weer. Maar ik vond het...
Mooi omschreven, Chris.
Ja.
Heel mooi omschreven.
Ik doe mijn best.
Ja. Grazie, Andrea.
Ja.
Het is een prachtig nummer. En ik weet zeker dat ik hem tot mijn pensioen nog heel veel ga horen bij uitvaarten. Ik denk dat dit een nummer is wat we gewoon blijven horen.
Dus echt dat tijdloos. Ja, ben ik het helemaal mee eens.
Maar hoor jij hem ook op jouw uitvaart?
Ja, dat is natuurlijk de vraag.
De hamvraag.
Wat zou jij vinden? Wat zou jij doen?
Ik doe hem niet.
Want?
Nogmaals, prachtig nummer. Echt wel. Ik vind Andrea Bocelli ook wel een hele fijne zanger. En een hele fijne stem hebben. Maar ik heb zelf niet zo heel veel met Italiaanse muziek. Ik heb dat wel liever muziek waar ik van weet wat ze zingen. En de tekst kan verstaan. En dat heb ik bij dit nummer niet. Dus nee, ik voel hem niet. Prachtig nummer, maar niet bij mij.
Nou, wederom ben ik het weer helemaal met je eens. Want ik heb het ook. En het is misschien meer omdat het al zo vaak is gedraaid. En dan ben ik niet iemand die per se iets wil wat andere mensen niet hebben. Maar ik voel niet een echte yes nog. Niet een echte see, moet ik eigenlijk zeggen.
Niet origineel genoeg dan voor je, omdat het...
Ja, ik kan het niet goed benoemen. Want ik ben gek op tenorstemmen en op klassieke muziek. Hmm. Nee. En jij, Chris, wat vind jij?
Aan het begin van de week zou ik hebben gezegd nee, maar het nummer heeft wel een beetje... It grew on me. Het
losgemaakt.
Het heeft wel iets meer losgemaakt. Dus ik zit er tussenin. Ik zou hem niet volledig nee doen, maar ook nog niet volmondig ja.
Een soort tussenlijstje.
Een tussenlijst. Mag dat?
Mag.
Ja. Gelukkig. Nou, ja. Tot zover. Time to say goodbye. En wij gaan nog niet weg, want we gaan eerst nog de laatste zorg bespreken.
De laatste zorg. Ik denk dat dit een van de allermooiste dingen is van mijn vak. De laatste verzorging van een overleden persoon. Ik word gebeld door nabestaanden. Die geven aan het papa, mama, wie dan ook is overleden. En aan de telefoonvraag is eigenlijk een van de allereerste vragen die ik stel. Waar is hij of zij op dit moment? Is er iemand thuis? Iemand in het ziekenhuis? Nou goed, dan hoor ik die eerste informatie. En dan is de volgende vraag. Wil jij een rol spelen bij die laatste zorg? Ga jij helpen met het afleggen van je vader, je moeder, opa, oma of wie dan ook is overleden? Ja, ik denk dat dit het begin is van ook voor mij een kennismaking met een familie. Want ik kom bij mensen over de vloer. En je gaat het lichaam aanraken van een dierbaar iemand die is weggevallen. Dus ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is om dit met zoveel liefde en respect te doen. En ik voel mij eigenlijk bijna vereerd dat ik daarbij mag zijn. En dat ik dus toegelaten word bij de familie nabestaanden dus om een onderdeel te mogen zijn bij die laatste zorg.
Ik denk ook dat een belangrijk onderdeel kan zijn van het rouwproces.
Ja, het is heel intiem. En wat je zegt met heel veel respect. En dat maakt wel dat het...
En je maakt echt heel bewust mee, denk ik. Ik heb het zelf nog nooit hoeven mee te maken. Maar heel bewust mee dat die persoon er niet meer is.
Klopt.
Dus beetje bij beetje neem je op dat moment ook al afscheid van de persoon.
Ja, absoluut hoor.
En misschien als je hem zo uit handen geeft naar een uitvaartcentrum. En het wordt daar allemaal gedaan. Dan komt dat misschien later binnen.
Klopt. En je voelt ook het soms al koude lichaam. Hè? In sommige gevallen is iemand nog warm als iemand net is overleden. Maar voelt al vrij snel dat het lichaam ook qua temperatuur verandert uiteraard.
Qua kleur misschien.
En qua kleur, zeker.
Wat gebeurt er eigenlijk allemaal bij zo'n laatste zorg?
Ja, wat je kan doen. Je gaat natuurlijk met elkaar proberen om de persoon die is overleden eigenlijk weer een klein beetje tot leven te brengen. Iemand moet er gewoon weer wat mooier uitzien. Of in ieder geval uitzien zoals hij was.
Ja, precies. Zoals hij was. Ja.
Dus dat is de uitdaging. Dus ik vraag ook eigenlijk aan de familie als allereerste. Wat droeg hij of zij graag? En welke kleding vinden jullie belangrijk dat hij of zij aankrijgt? Mm-hmm. Nou goed, dat is dus een belangrijk onderdeel van het verzorgen. Maar we beginnen natuurlijk met het lichaam wassen. En Aisha, jij zei net iets buiten toen we even voor deze opnames met elkaar in gesprek waren. Vertelde jij over het overlijden van oma?
Klopt.
En daar heb je ook een rol gespeeld in die zorg.
Ja, dat vond ik al heel mooi om te doen. En gelukkig had de verzorging heeft ons ook erbij betrokken. Ook gevraagd, willen jullie het doen? Willen jullie mee helpen? Ik vond het niet fijn om het alleen te doen met de familie. Dus ik was heel blij dat ze erbij waren. En vroeger toen ik klein was, zette ik altijd krulspelden bij mijn oma. Ze had een heel mooi blond haar. Dat vond ik altijd, dat wilde ik ook. Ik heb natuurlijk kroeshaar. Dus. Ik zette krulspelden bij haar. Ik kamde haar haar. Dat heb ik nu ook gedaan nadat ze gewassen was. Ik heb haar nageltjes gelakt. Kleding had ik zeg maar gekocht al voor haar. Dus dat vond ik wel. Ik vond het heel mooi om te doen, omdat je dan ook echt iets terug doet. Want vroeger was ze er altijd voor ons, heeft ze ons verzorgd. Ja. En nu kon ik een beetje dit ook teruggeven. Dus dat, het is ook wel echt wel een heel waardevol iets om te doen.
Een soort laatste eerbetoon.
Ja, zeker. Ja.
En met elkaar ervoor zorgen dat, dat in dit oma geval oma er zo, zo mooi mogelijk uitziet. Ja. Want dat is wat ze verdient.
Ja, en ook wat belangrijk voor haar was. Ze was altijd een dametje die goed verzorgd was. Dus zo wilde elkaar ook in de kist hebben eigenlijk. Ja.
En ik kan me voorstellen, als je het uit handen geeft, die personen die hebben, moeten het dan misschien op basis van een foto doen, of die hebben die persoon helemaal natuurlijk niet gekend, dat je misschien ook wel meemaakt dat die persoon helemaal niet meer helemaal echt lijkt op. Dus dat je gewoon een heel ander, die persoon wordt gemaakt met oranje lippenstift in plaats van rode lippenstift. Ja, of zo typisch
of überhaupt make-up op krijgt, terwijl die persoon misschien bij leven nooit make-up droeg.
Ja, ja. Heb je daar eens wat
meegemaakt? Ik heb een keer meegemaakt, toen was ik in een aula van een crematorium. Daar was de kist geopend, van de meneer was verzorgd. En de familie komt binnen en loopt met de kisten om meneer nog een keer te zien. En gaf aan van, joh, maar dit is mijn vader niet. Nou, het moet volgens mij wel. Ja, het moet wel echt de juiste persoon zijn die we hebben meegenomen naar hier. Nee, ik herken hem echt niet. Nou, weet je het zeker? Nog een familielid bij, nog iemand. En op een gegeven moment zei ze van, het is hem wel. Maar waar is zijn baard gebleven? Hebben ze dus zijn baard afgeschoren. De baard afgeschoren. Dat was typisch hij. Want op een gegeven moment was er die slideshow tijdens de afscheidsceremonie.
Allemaal
foto's met baarden. En er lag gewoon een soort van, jong mannetje. Een helemaal kaal koppie. Ja. Lag hij daar in de kist.
Ja, door de houding van het lichaam herken je iemand ook niet direct.
Klopt.
Iemand ligt, wanneer zie je iemand nou die ligt? En als die baard eraf is, dan denk je, wie is dat?
Maar dat is ook nog een ding. Goed dat je dat benoemt. Want soms zie je mensen die altijd een bril dragen bij leven. En dan in de kist worden opgebaard zonder bril. Ik vraag ook altijd van, droeg hij of zij een bril? Want misschien moet je die gewoon opzetten. Want is hij of zij meer herkenbaar als de persoon die mensen ook hebben gekend.
Want als je kijkt naar de technieken, wat wordt er allemaal gebruikt, want ik heb wel eens gehoord over dat ze de mond dichtnaaien. Ik weet niet of dat klopt.
Ja, kan. Dus altijd alles. Kijk, alles altijd in overleg met nabestaanden, met de familie. Dus we gaan om tafel, we gaan verzorgen. Welke kleding? Willen jullie de nagels in dat knippen en lakken? Welke kleur? Misschien de haren nog mooi in de krullen. Inderdaad, wat je ook hebt gedaan bij oma. Maar ook, wat vinden jullie fijn voor bijvoorbeeld de opbaring in de kist deze week? Blijft zij gewoon, als de kist wordt geopend, gaan we de mond sluiten. En er zijn verschillende technieken waar vroeger werd gelijmd. Dat doet men tegenwoordig niet meer. Heb je nog wel de keuze uit een kindsteun waarbij de mond wordt gesloten? Of een binnenmondse hechting wordt er gezet. Dus eigenlijk een hechting binnen de mond gezet, waardoor de kaak dicht wordt gemaakt en de kak dus ook mooi blijft gesloten. Wat zorgt voor de meest de mooiste opbaring. Want het ziet er gewoon veel natuurlijker uit. Want je kan je voorstellen dat als je komt te overlijden, in eerste instantie wordt het lichaam natuurlijk stijf, hè, door de lijkstijfheid. En na een aantal dagen wordt dat weer wat slapper. Dus wat gebeurt is dat op een gegeven moment de mond weer open kan gaan staan. En dat ziet er toch minder fraai uit. Dus dan is er een mogelijkheid om de mond te sluiten door een hechting. Nou, dat is iets wat ik niet zelf doe. Maar er zijn wel collega's die dat kunnen. Ik werk altijd samen met een collega en samen doen we de verzorging. Mm-hmm. En het liefste dus inderdaad met nabestaanden. Want die kunnen natuurlijk precies vertellen hoe meneer of mevrouw eruit zag. En waar we op moeten letten. Welke bijzonderheden belangrijk zijn.
Je hebt ook wel bij bijvoorbeeld de Surinaamse cultuur de bewassing die heel bekend is. Daar kunnen we misschien
zeker
in de Surinaamse uitvaart nog eens een keer wat meer over uitweiden. Maar zou je daar iets over kunnen vertellen?
De Surinaamse bewassing. Nou, ik kijk ook even naar jou, Aisha. Dat is natuurlijk ook wel weer een hele andere tak van sport. Daar heb je een groep, een bewassingsgroep, die vaak door de familie zelf wordt aangewezen. Deze groep neemt eigenlijk de volledige verzorgingen uit handen van de uitvaartonderneming en ook van de nabestaanden. Families worden wel betrokken, heel kort betrokken bij het proces, maar daarna gaat alles achter gesloten deuren verder. En
dat is een soort...
Het is een ritueel,
maar het is ook een beetje geheim en het gebeurt achter gesloten deuren. En wat er gebeurt, dat is een goede vraag, want het is eigenlijk helemaal niet bekend. Wordt ook niet bekend gemaakt, want het wordt ook overgeleverd van generatie op generatie.
Ja.
En is dus echt iets wat vanuit Suriname naar Nederland is gekomen.
Je kijkt naar mij inderdaad en dat snap ik. Maar ik zou je zeggen dat ik dat eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. Want dit is echt wel typisch iets wat bij de Creolen, dus de Afrikaans Afrikaanse Surinamers gebeurt. En ik heb vooral Chinezen in mijn familie. Dus ik, ik ken dit eigenlijk niet. Ik weet dat het gebeurt. Maar ik zou het wel super interessant vinden om daar een keer bij te zijn. Ja, ja. Ja. En er wordt ook gezongen en zo. En wat, het sluiten van de ogen. Wat, daar is ook een techniek voor, toch?
Ja, klopt. Je hebt van die kapjes die ze eigenlijk op de die oogkapjes die ze op de oogbol neerleggen. En dat zorgt ervoor, ja, het klinkt een beetje heel onaardig. Er zitten een soort van kleine haakjes aan. Wat ervoor zorgt dat het ooglid, wat je er overheen sluit, dat het ook niet, meer open kan gaan.
Ja.
Ja. Dus alles voor een mooie opbaring. Het zorgt er ook voor dat die bolling van het oog blijft. Want als je bent overleden, het oog is natuurlijk vocht. Dus dat zakt naar achter, zakt naar onderen. Dus dan krijg je een beetje van die ingevallen oogkassen eigenlijk. Ja. En door die bolling te creëren met zijn oogkapje blijft dus het aanzicht mooier. Iemand ziet er gewoon even net wat mooier uit. Na het verzorgen, na het, het mooi maken van de overleden persoon, kan er gekozen worden voor een koeling en natuurlijk voor het balsemen. Balsemen is natuurlijk ook wel weer onderdeel van die laatste zorg. Maar ik denk dat we daar ook eens een keer gewoon goed de aandacht aan moeten besteden, want het is ook een hele mooie manier van opbaren. En daar kunnen we ook nog een hele aflevering mee vullen. Dus dat is, ik denk het voor later.
Ja, ja, absoluut. En denk vooral ook aan onze luisteraars. Dat er dus, wat jij ook aangaf, de mogelijkheid bestaat om, mocht je een keer met een overlijden te maken krijgen, om deel uit te maken van die laatste zorg. Omdat dat absoluut kan helpen met, nou ja, met het rouwproces. Nou, dit ging ook alweer super snel, deze podcast. We hebben gelukkig nog een luisteraarsvraag, dus we zijn nog niet klaar. Maar wat kost de gemiddelde uitvaart?
Wat kost die? Nou, dan ga ik de vraag eventjes bij jullie neerleggen. Kan je daar iets zinnigs over zeggen, Aysha?
Nou ja, goed. Dus, ja, ik zit natuurlijk in die uitvaartbranche. Dus ik weet dat het heel erg kan verschillen. En het hangt er ook vanaf of iemand verzekerd is. En op wat voor manier. Hè? In natura of dat er een geld, een kapitaalverzekering. Hè? Dat er geld wordt uitgekeerd. En natuurlijk wat de wensen zijn. Want we hadden het in de andere podcast ook al even over de catering. Hè? Wat dat kost. Dus hoe groot wil je het hebben? Waar wil je het hebben? Komen er bepaalde artiesten of niet? Of wat serveer je mensen? Ja. Wat voor kist wordt er
begraven of cremeren?
Precies, ja. Dus dat kan heel erg variëren. Maar ik denk dat je wel je budget uitvaarten. Maar ja, ik vind het lastig om daar echt een...
Ik hoorde van, ik had het hier toevallig met collega's over. Dus die zijn in die zin die niet echt bekend met het vak. En die dachten dat het rond de €10.000 kost, een standaard uitvaart.
Nou, dat is een goed uitgangspunt. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik bij nabestaanden over de vloer kom en die geven aan, we hebben €10.000 te besteden. Dan kan ik in ieder geval aangeven dat je dan een behoorlijk end komt. En misschien wel volledig de uitvaart kan bekostigen. Alles ligt natuurlijk inderdaad, als je zei Aysha, aan de keuzes die worden gemaakt. Ga je voor begraven, ga je voor cremeren? Want er zit natuurlijk ook al een aanzienlijk verschil in die kosten. Begraven is nou eenmaal duurder dan cremeren. En heb je tegenwoordig ook het natuurbegraven, wat nog weer duurder is. Alleen het plekje kan al zo €5.000 kosten voor het graf. Daarnaast, welke uitvaartlocatie gebruiken? Ik geloof erin dat voor elk budget een uitvaart is te organiseren. En dus elke keer weer kijken met de nabestaanden van wat zijn de wensen? Wat past binnen jullie budget? Wat is belangrijk voor jullie? En hoe kunnen we toch op allerlei hele creatieve manieren ervoor zorgen dat het afscheid passend wordt bij die persoon die voor jullie zo belangrijk is en die is weggevallen?
Ik weet nog wel eens dat jij een kist wit hebt. Die mensen die hielden van echt een mooie witte kist met gouden elementen en dergelijke, maar hadden niet het geld. En toen heb jij hun samen eigenlijk, want ze waren super creatief, die mensen ook de kist wit laten verven en de handgrepen, gewoon een plain houten kist.
Klopt, misschien eigenlijk de meest eenvoudige kist die bestaat.
Ja.
Hebben ze, ik heb ervoor gezorgd dat die kist bij die mensen thuis kwam. Gewoon leeg, uiteraard. En die hebben ze eigenlijk helemaal gestyled. Helemaal gewoon helemaal opnieuw gelakt, mooi wit gemaakt. Grepen afgeschroefd, in het goud gespoten. De knoppen goud gespoten. En eigenlijk was het heel mooi om te zien dat zowel de echtgenoten als de kinderen en zelfs de kleinkinderen, iedereen was betrokken bij het creëren van een mooi laatste, ze noemen het bedje, een bedje voor opa.
eigenlijk ook een beetje de laatste zorg.
Zeker.
Net over ja, ja. En ook een ritueel met z'n allen om dit
stukje rouwverwerking.
Precies. En 100%. Ja, wat je hieruit ook kan opleiden, is dat mensen eigenlijk niet heel erg goed voorbereid zijn op de kosten van een uitvaart. Hè?
Nee.
Wat kunnen we daar nog iets over zeggen? Hoe kunnen we mensen daarop voorbereiden? Of hoe kunnen ze dat zelf natuurlijk doen?
Ja, ik denk dat het sowieso al scheelt als mensen al een beetje een overzichtje voor zichzelf kunnen maken. Oké, wat wil ik begraven of cremeren? Wat voor kist of een mand misschien? Of welke uitvaartlocatie? Hoeveel mensen mogen er op mijn uitvaart komen? Wat vind ik belangrijk qua catering? Als je voor jezelf een paar punten op een rijtje zet, en dat kan eigenlijk heel gemakkelijk op, kan in een Word documentje zijn, en zet het gewoon weg ergens in een mapje. Maar voor jezelf even een opsommingje maken van oké, wat is echt belangrijk voor mij? Ja, aan de hand van die wensen kan je natuurlijk al een mooi overzichtje laten opmaken van wat ongeveer de kosten zullen zijn. Ja. Dus zorg er gewoon voor dat je altijd iets achter de hand hebt.
Ja, ja.
Alleen is dat soms niet mogelijk. Natuurlijk.
Nee.
Maar
ja, wat ik dan vaak zie is dat mensen met een bepaalde leeftijd zich wel gaan voorbereiden. Die zijn ook echt voorbereid op een overlijden. Maar mensen die vooral jong en onverwacht uit het leven worden gerukt. Ja, dat snap ik inderdaad ook. Weet je, ga je kiezen voor je uitvaart of ga je...
Ja, of ga je met je gezin weg.
Nou, dan heb ik het ook wel.
Ja, precies.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik denk dat het heel goed is dat men bewust wordt... van oké, dit zijn wel wat voor kosten waar je mee te maken krijgt. En is er geen geld, ga creatief te werk. En dat is ook aan de nabestaanden. Ga met elkaar om tafel. Er zijn zoveel manieren te bedenken. Je hoeft niet in een aula van een crematorium te zitten. Je kan het ook in de woonkamer van een woonhuis of in de tuin.
Ja,
of laat lekker de buurvrouw de cake bakken in plaats van dat je dat afneemt bij een crematorium. Dus er zijn heel veel manieren te bedenken, maar gemiddeld gezien kost een uitvaart in Nederland tussen de 7 tot 12.000 euro.
Dank voor dit antwoord. En hiermee ook het einde van deze aflevering. En misschien goed om voor jezelf eens te bedenken of jij al wat geld apart hebt gezet of wellicht na te denken over een uitvaartverzekering. Zodat op het moment dat je komt te overlijden dat niemand voor verrassing komt te staan. Allemaal bedankt voor het luisteren.
En voor we het vergeten, volgende keer gaan we het hebben over de uitvaart van Avicii. Het nummer Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij en de kist.